Dat is mooi. Ja, ik mag jullie groeten in Jezus' wonderbare naam. Dat is inderdaad een voorrecht om hier te mogen zijn. En ook nog een bekende broeder en zuster uit Zeewolde. Dat mag ik altijd spreken. En ja, dat is waar, Barco. Je kunt natuurlijk veel verhalen. En soms is dat ook goed. Maar we moeten natuurlijk vooral het woord van God openen. Maar ik vind het wel bemoedigend in deze tijd waarin toch heel veel verwarring is. En waar ook de gemeente van Jezus Christus enorm onder vuur ligt. En waar ook gemeentes afgebroken worden om dan hier te zijn en te proeven dat de Heer goed is. En dat we elkaar mogen kennen in de Heer. En ik ben van de schaapskooi in Rijswijk, Kiezen Rijswijk. Gestart in Hardingsveld en we zijn ook daar. Jacco heeft hier al een paar keer gesproken. Dat is een van de jonge broeders waar ik mee op mag trekken. Gezien mijn leeftijd is dat mijn grote vreugde om jonge broeders te discipelen. Een beetje te mogen coachen. En in die tijd, ik mag nu 40 jaar de Heer kennen. Ik heb een jaar of 10 bij een huis gewerkt. Ik ben toen ook bij Hartkraai terechtgekomen. Ik heb daar een aantal jaren pastoraat gedaan. Een beetje bijbelstudie, vooral pastoraat was mijn taak daar. En zo heb ik ook Barco en Anneke leren kennen. Kees en Karin. Kees is er niet. Die heb ik nog gedoopt ergens in Voorthuizen, geloof ik. Dus dat is ook heel mooi om dat allemaal weer te kennen. En zelf ben ik in 1985 gedoopt in Giezen Rijswijk. En ik was kort tot geloof gekomen. En ik ben daar na 12 jaar weggegaan omdat het niet langer ging, gezien de veranderingen die er soms plaatsvinden, ook in de leer. En dat is natuurlijk enorm verdrietig. Maar een paar jaar terug hebben wij als gemeente dat kerkgebouw teruggekregen. En ook een school, een bijgebouw, echt gekregen van de Heer. De gemeente die daarin zat, die was als het ware opgedroogd. En in de statuten staat dat die gebouwen van de Heer moeten blijven. Dus dat is nu ook. Maar wij hebben dat van de Heer gekregen. Dus wij zijn er enorm blij mee. En dat is een grote zegen voor ons. Ik wil met jullie het woord van God openen vanmorgen bij Efeze 3. En ik vond het mooi dat onze broeder Wijnand er al een stukje van bad vanmorgen. En daar willen we vandaag naar gaan kijken, Efeze 3, vanaf vers 14 tot 21. En ik wil eigenlijk vooral stilstaan bij vers 20, dus die lezen we eerst en daarna het hele stukje. Hem nu, die bij macht is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, over een komstige kracht die in ons werkzaam is. Dat houdt me al een paar weken bezig. Laten we lezen vanaf vers 14. Om deze reden, zegt Paulus, buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elke slacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt. Omdat Hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Omdat Christus door het geloof in uw harten woont en in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Omdat u te volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, omdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu die bemacht is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken over een komstig de kracht die in ons werkzaam is. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente. Door Christus Jezus in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. En voordat we hier verder over gaan denken, wil ik een stukje voorlezen. Ja, u mag meegaan vanuit Jeremia 52. Jeremia 52, het laatste stukje, de laatste verse. Dat gaat over koning Joachim. Het gebeurde in het 37e jaar van de ballingschap van Joachim, de koning van Juda, in de 12e maand, op de 25e van de maand, dat Evil-Merodach, hij was een zoon van Nebukadnezar, de koning van Babel in het eerste jaar van zijn koningschap Jojachin, de koning van Juda, gratie verleende. En hem uit de gevangenis haalde. En hij sprak vriendelijk met hem en stelde zijn zetel boven de zetel van de koningen die met hem in Babel waren. Jojachin legde zijn gevangeniskleren af en gebruikte steeds de maaltijd bij hem al de dagen van zijn leven. En wat betreft zijn levensonderhoud, een voortdurend levensonderhoud werd hem door de koning van Babel verstrekt. Een dagelijkse hoeveelheid tot de dag van zijn dood, al de dagen van zijn leven. Koning Jojachin had 3 maanden geregeerd. Hij was 18 jaar. En toen ging hij in ballingschap. En nu heeft hij 37 jaar in ballingschap gezeten, in de gevangenis. Dus hij is nu 55 jaar. En dan komt er een nieuwe koning en die verleent hem gratie. En ik moest heel sterk denken aan dat ook wij gratie verkregen hebben bij de Heer. Ook wij zijn door genade gered. Gratie ontvangen. En ook wij waren in gevangenschap. Als je Efeze 2 leest, dan weet je dat wij allemaal gedaan hebben de overste, de wil van de overste van de macht in de lucht. Hè. Naar zijn gedachten, naar zijn wil hebben wij allemaal gewandeld. Zij korter of het zij langer. Ook deze Jojachin, hij diende de Heere niet. En toch ontvangt hij gratie. Hoe geweldig groot is het als wij ook die genade ontvangen hebben en dan geeft je hem niet zomaar gratie in die zin dat je hem uit de gevangenis haalt en zegt, je bent vrij, je zoekt het maar uit. Nee, deze koning die houdt bemoeienis met Jojachin. En hij mag zelfs in zijn paleis wonen. Nou, bedenk even hoe het met ons is. Als wij gezeten zijn, ik heb het vanmorgen al gehoord, met Christus in de hemelse gewesten. Maar wat doet deze Jojachin? En daar wil ik een klein beetje met u de nadruk op leggen, vers 33, voordat we teruggaan naar Efeze. Hij legt zijn gevangeniskleren af. En ik geloof dat velen van ons daar soms een beetje moeite mee hebben. Ja, hier misschien niet, maar ik kom dat toch wel tegen. Om die gevangeniskleren, die staan voor ons oude leven, die alles te maken hebben met de gevangenis, wat ook duidelijk is, als die gevangene naar buiten komt, dan wordt hij opgemerkt, dan wordt hij gezien dat hij niet kan vluchten. Alles behorende bij dat oude leven, alles behorende bij het leven waarin wij gevangen waren, dat legt hij af. Zoals ook Colossense 2 dat zegt, dat we die oude leven, die oude jas, uit moeten trekken. En als we gedoopt zijn, dan worden we bekleed met Christus, hè? Gelaten 3 vers 27. Dat is ons nieuw kleed. En in Openbaring wordt gesproken over linnen kleren. Dat zijn de rechtvaardige daden van de heilige. Dus van belang om die oude manier van denken, die oude manier van leven, om dat af te leggen. Ik was pas nog geconfronteerd met een broeder, hij is al in de 60 en is heel zijn leven met de Heere bezig geweest. En de Heere met hem. En dan zegt hij, ja, maar het wordt soms toch nog aangevochten. Zijn geloofszekerheid. En ik zeg, hoe kan dat nou? Je gelooft toch in de Heer Jezus? Ja, zeker, zegt hij. Nou, wat zegt Johannes? Als je gelooft in de Christus, dan ben je wederom geboren. Want de Heer Jezus zegt tegen Petrus, als de Heer Jezus vraagt, wie zeg jij dat ik ben? Dan zegt hij, gij zijt de Christus. En dan zegt de Heer Jezus, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar de Vader die in de hemel is. Dus als we echt geloven in de Heer Jezus, in de Christus, de Zoon van God, de Gezalfde. Ja, dan mogen we weten dat God dat gewerkt heeft in ons hart. Maar dan ging hij terugkijken op, dan zocht hij weer de moment op waarin hij dacht dat God tot hem gesproken had, heel persoonlijk, dat zijn zonden vergeven waren. Nou, dat is natuurlijk fijn als de Heer spreekt en ons dingen bevestigt. Maar het is eigenlijk een toevoeging aan het woord van God. Want het woord van God zegt dat we moeten geloven in het woord van God. En als God zegt dat degene die in Christus gelooft wederom geboren is, dan mag je daar aan vasthouden. Onze zekerheid moet zijn in het woord. En onze zekerheid moet niet zijn in iets wat wij toegevoegd hebben. En zie dan hier deze Jojachin. Hij wordt niet alleen uit de gevangenis gehaald. Hij krijgt als het ware ook nieuwe kleren. Maar er wordt ook in zijn levensonderhoud voorzien. En wij moeten nog wel werken. De meeste denk ik voor onze boterham. Ik niet meer natuurlijk. Ik ben gepensioneerd. Maar geestelijk hebben wij natuurlijk elke dag, krijgen we van de Heer voldoende om te eten en te drinken. Dus laten we niet meer denken zoals een gevangene. We gaan terug naar Efeze 3. Laten we niet meer denken als een gevangene. Laten we niet meer denken dat we uit die gevangenis komen. Maar laten we luisteren naar het woord van de Heer wat hij ons wil duidelijk maken, ook deze morgen. En Paulus zegt dit niet tegen de Korintiërs, hij zegt dit tegen de gemeente van Efeze. En hij is er al begonnen natuurlijk in Efeze 1, dat wij gezegend zijn met alle zegen in de hemelse gewesten in Christus. En dan begint hij zijn eerste gebed in Efeze 1 en dan bidt hij voor de geest van wijsheid en openbaring. Hij zegt niet, wij zijn gezegend met alle zegen in de hemelse gewesten in Christus, ga er maar zitten en kom het verder voor elkaar. Maar hij snapt, Paulus die begrijpt dat wij dat nodig hebben, dat we boven ons verstand nodig hebben die geest van wijsheid en openbaring om recht te kennen. En dan bidt hij om verlichte ogen van het hart en van het verstand. Dat we mogen beseffen welke hoop die roeping wekt waarmee wij geroepen zijn. En om te kennen die overweldigende grootheid van die kracht die heeft gewerkt, gewrocht in Christus. Door hem uit de doden op te doen staan, die kracht is in jou. Daar begint hij mee in Efeze 1. En ik hoor vaak om me heen, ja, ik weet niet wat ik moet bidden. Nou heerlijk dat Paulus veel gebeden heeft opgetekend. Die kunnen we uitbidden. Die kunnen we voor de Heer neerleggen en die kunnen we uitbidden. En omdat hij zoveel geopenbaard gekregen heeft over de gemeente, het eerste stukje van Efeze 3, zoveel geopenbaard gekregen over de heidenen, dat die nu deel hebben gekregen aan de belofte. Vroeger waren we zonder de belofte, zonder burgerrecht Israëls, maar nu in Christus zijn we dichtbij gekomen. Jood en heiden één geworden. Er zijn zulke rijkdommen, die zijn haast onnaspeurlijk, zegt hij. En daarom hebben we nodig die geest van wijsheid en openbaring. En dat is ook de reden dat Paulus hier zegt, om deze reden. De reden is dat onze rijkdom, onze erfenis zo overweldigend groot is, dat het veruit gaat boven ons verstand. Wij kunnen dat met ons verstand, ook al hebben we een goed verstand gekregen van de Heer, niet begrijpen. Ten dele wel, ons verstand wordt niet uitgeschakeld, maar daarboven is openbaringskennis nodig van de Heer zelf. Om de hemelse dingen aan ons te openbaren. En weet u wat zo mooi is? Dat wil hij aan ieder van ons geven. Een groot, een klein, een jong en oud. En dat vind ik zo heerlijk bij de Heere. Dat ons geestelijk leven niet afhangt van ons intellect. Of van onze natuurlijke aanleg. Maar dat het allemaal genade is. En dat je de eenvoudige ook inzicht wil geven. Dus kijk nooit neer op jezelf. En vertrouw ook niet op je eigen verstand. Mijn dooptekst was vroeger dat ik de Heer moest vertrouwen, Spreuken 3. Hè, vertrouw de Heer met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Dat was de terechte tekst. Want ik was helemaal gevormd op mijn eigen inzicht in mijn oude leven. Om deze reden. Dus dit is de reden dat Paulus bidt, dat hij zijn knieën buigt. En dan buigt hij voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. In Efeze 1 spreekt hij tot God. Dat kan ook natuurlijk, maar hier spreek je over de Vader van onze Heer Jezus Christus. Christus was ook God. Dus Christus en Christus die was God en God zijn één. Maar hier wordt gesproken over de Vader als het ware van de menselijke kant van de Heer Jezus. Hij was de Vader van Jezus. En dan zit hij naar wie elke slacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt. Wij zijn allemaal schepselen van hem en kinderen van hem. En dan vers 16, opdat hij u geeft. Dus dit is weer ontvangen. Wij moeten Christus ontvangen. Daar begint Johannes 1 mee. Christus aannemen. Christus ontvangen. Het offer van de Vader ontvangen. Maar wie de Zoon heeft, zegt Johannes. En Johannes 5, wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, het leven niet. De Vader heeft alles in die Zoon gelegd. Hij is de erfgenaam van alle dingen. Dus buiten Christus kunnen we niks vinden. Maar als we Christus hebben ontvangen in ons hart en in ons leven, dan hebben we al de rijkdom van God ontvangen. 1 Korinthe 1 vers 30 zegt, hij is onze heiliging geworden, onze rechtvaardigmaking, onze wijsheid, onze verlossing. Het is altijd in de Zoon, maar het moet ons geopenbaard worden. Het is ons al gegeven, maar we moeten het leren uitpakken. We hebben zwaar een grote bankrekening, maar we kunnen er niet bij. Galaten spreekt erover, als we nog onmondig zijn, dan zijn we nog als een slaaf, dan kunnen we er niet uit leven. Maar ik denk dat wij allemaal weten, ik heb hier prachtige mooie kinderen gezien, die geven we geen autobus of een auto om mee te rijden. Daar zijn ze nog niet aan toe. Nou, zo is het ook met ons in het geloofsleven. We moeten er als het ware aan toe zijn. En als we er aan toe zijn, dan vertrouwt de Vader ons dat toe. Zo gaan we toch ook zelf met onze kinderen om, of met elkaar om. Dus wat kan de Heer ons toevertrouwen? Daar kijkt hij naar. En hoe meer hij ons kan toevertrouwen, zoveel te meer zal hij ons geven. Maar als wij bijvoorbeeld, als hij ons dingen geeft en we hebben als het ware... Ja, succes is een verkeerd woord in de gemeente van de Heer Jezus Christus, maar dat de Heer ons zo zegent, dan ligt daar altijd op de loer een stukje hoogmoed. De Heer naar jezelf toetrekt. Zolang we daar nog last van hebben, dan kan de Heer ons niet gebruiken. Dus hij wil veel meer doen, als dat wij vaak zien. Maar zijn we bruikbaar? Het is geweldig dat de Heer ons bruikbaar maakt. En misschien bij jullie iets minder werk, maar mij is een heel groot werk geweest. En nog natuurlijk is de Heer bezig. Voordat de Heer je echt verlost heeft van hoogmoed. En daarom is het zo heerlijk als je als jong de Heer dient. Dan heb je niet zoveel gebouwd in het vlees. Dan is er niet zoveel gebouwd in dat eigen ik. Dan hoeft de Heer niet zoveel af te breken. Opdat Hij u geeft. Dat geldt ook voor u. Dat geldt ook voor mij. Dat geldt ook voor ons. Naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Die heerlijkheid van God waarvan we weten in het Oude Testament dat die neerdaalde op de tabernakel. En die we ook vandaag mogen proeven in de gemeenschap met de Heer. Soms met elkaar, soms misschien alleen. Naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Die zo overweldigend groot is, die we niet met mensenwoorden kunnen beschrijven. En Paulus ook zegt, hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Dat hemelse paradijs. En daar heeft hij woorden gehoord die het een mens niet vergund is uit te spreken. Niet veroorloofd is uit te spreken. Omdat die hemel zo groot is. Omdat God zo groot is. Dat zijn heiligheid zo puur is. Bij de Heer is nooit één verkeerde gedachte. Nooit één verkeerd gevoel over u of over mij of over wie dan ook. Hij is in geen enkel ding onrechtvaardig. Hij is in heel zijn wezen puur, goedgunstig, barmhartig en genadig. Hij is liefde. Hij is niet vol van liefde, hij is liefde. Hij is de bron van alles. Zoals de Heer Jezus dat ook leert in Johannes 4, aan de put met de Samaritaanse vrouw. De rijkdom van zijn heerlijkheid. Wat staat er dan? Met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Als ik één klacht hoor in deze tijd, dan is het, we hebben geen kracht. We hebben te weinig kracht. Niet alleen in het persoonlijk leven, ook in het gemeenteleven. Maar deze woorden van God, je ziet het bijvoorbeeld in vers 7, 3 vers 7. Daar heeft Paulus over zichzelf dat hij een dienaar geworden is. Kracht is de gave van de kanalen van God die mij gegeven is naar de werking van zijn kracht. God is het die het wil en het werk in u en ons bewerkt. En dat wil niet zeggen dat je niks moet doen. Zegt Poenen, die zegt, God geeft je honger, maar je moet zelf eten. Hij geeft je dorst, maar je moet zelf drinken. Nou, zo is het ook natuurlijk. Maar de kracht die is van hem. Maar als de Heer in u leeft, als de Heer in u woont, door de Heilige Geest, dan is die kracht in ons. Maar wij moeten dat wel geloven. De Heer Jezus zegt, u geschieden naar uw geloof. En broeders en zussen, laten we nou eens eerlijk zijn. Hoe kan dat soms op ons afkomen? Dan zit je te bidden. En dan komt er een gevoel van twijfel. Of ongeloof. Of andere gedachten in je hart. Dan leef je eigenlijk tussen 0 en 2 meter. Maar wij zijn hemelburgers geworden, zegt de schrift. Wij moeten naar de troon van zijn genade. Dat doet Paulus ook wel buiten zijn knieën voor. Niet voor een aard ziet, maar voor de Vader van de Heer Jezus Christus. In die gemeenschap met God. Dat mogen wij leren. En als Paulus het geleerd heeft, kan de Heer het ons ook leren. En dat we gewoon geloven wat de schrift zegt. Als hier staat, ik spring eventjes naar vers 20. Dan gaan we dadelijk weer terug. Dat God kan doen ver boven alles wat wij bidden of denken. En toen moest ik van de week terugdenken, toen ik daarmee bezig was. Dat ik vroeger, ik was nog een jonge christen. En ik mocht mee met de oudste. Want die was bezig om eigenlijk een nieuwe gemeente te bouwen in Waalwijk. En die is er ook gekomen. En ze brachten familieleden mee. In de Bijbelstudiegroep. En er was één man, één broeder. Die had een broer van hem meegebracht. En die was ontzettend verslaafd aan alcohol. En we baden met die man na afloop van de Bijbelstudie. En later hoorden we, wij wisten dat niet. Die was bijna blind. En de Heer genas hem van blindheid op dat moment. Dat is nou doen boven bidden en denken. Wij wisten nergens van. En dat is maar goed ook. Dan had je misschien ongeloof gehad. Of had je misschien twijfel gehad. Zo kan de Heer werken. Dat hij iets doet waar je niet eens bij gedacht hebt. Nou, waren wij zulke geweldige mensen en we waren ook gewoon dienstknechten van de Heer. Kinderen van de Heer. En als wij met die kracht niks doen, komt hij ook niet openbaar. Want die kracht die hebt u niet voor uzelf gekregen. We houden dus om de zonde te overwinnen. Die kracht die heb je voor de bediening. Toch? Toen Bark het zo had over vroeger, dan moest ik denken, een van de eerste conferenties die we hadden. We hadden zeer gezegende dagen gehad, maar op het eind in één keer brak de tumult los. De hel brak los, het soort. Barco weet dat nog wel. En mensen kwamen ook naar me toe. En je moet er iets aan doen, Arie. Dan ben ik achter die microfoon gaan staan, en ik heb een paar woorden gesproken. En de vrede kwam terug. Dat is Gods kracht. Dat is de kracht van het woord. En Barco die zei tegen mij later. Hij zei, Arie, jij bond de Satan. Daar was ik zo blij mee. Ik zeg, jonge broeder die dat in de gaten heeft hoe het werkt. Daar was ik haast nog blijer mee. Is het feit dat die zaal tot stilte kwam. Het is zo belangrijk dat we onderscheid hebben. Nou ben ik dan zo geweldig sterk? Nee, ik ben ook gewoon een mens net als jullie. Maar de kracht is in je. En soms moeten wij onze mond openen. En dan kan de Heer door ons heen werken. En hoe vaak, lieve broeders en zusters, hebben wij die kracht niet nodig? Naarmate dat ik ouder word, heb ik het idee dat ik hem steeds meer nodig heb. Je kunt uren strijden, dagen en maanden tegen de zonde. En je wordt er soms alleen maar moe van. En ik zeg, Heer, help is het weg. Begrijp je wat ik bedoel? Steeds weer naar de Heer. Zien op zijn kracht. Hij is in ons. Hij is bij ons. Hij wil ons helpen. Als we het zelf zouden kunnen, dan had Christus niet hoeven te sterven, toch? Daar is je voor gekomen om ons te verlossen van de zonde. Met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. En de Heere, dus niet alleen op het gebed, de Heere geeft ook oefeningen. Zoals wij sterk moeten worden voor onze spieren, geeft de Heere ons ook oefeningen in het leven, ook om onze geest te sterken, om onze wil te sterken. Om ons te doen hervormen, ons te hervormen door de vernieuwing van ons denken. Dan krijg je oefeningen, dan krijg je oefenstof. En natuurlijk gaat de strijd altijd over het hoofd. Ik heb even op de site gespiekt en gezien dat Barco over Efeze 6 gesproken heeft. Die strijd gaat altijd om het hoofd, om de gedachten. Want als hij ons vast heeft in de gedachten, dan zijn we verloren. Dat is ons centrum. He, zoals de spreuken zegt, bewaar je hart boven alles wat er bewaren is, want daar zijn de uitingen, de oorsprongen van het leven. Dus daarom is het zo belangrijk dat onze gedachten onder de controle zijn van de Heer. Ik reed vanmorgen hier naartoe en er schoten een paar dingen in mijn hoofd die ik moet doen. Een appje zus, een appje zo. Dan zeg ik, ja Heer, dat werkt zo niet. En dan moest ik denken, bedenk de dingen die boven zijn. Toen heb ik me daarop gericht. En als je bedenkt de dingen die boven zijn, dan al het andere, dat komt wel een keer. Zijn wij hemelsgericht, lieve broeders en zusters? Of zijn we aardsgericht? We moeten hemelsgericht zijn, hemelsburgers. En bedenken de dingen die boven zijn, wat God is, wat Christus is. En wat is het effect, zegt Paulus, en dat is zo mooi in zijn gebed. Hij bidt nooit in het misschien, hè. Opdat God misschien, of dat Heer laat uw wil geschieden. Nou, dat is natuurlijk mooi, want dat heeft de Heer Jezus ons geleerd. Maar als je bidt voor een bepaalde zaak, dan moet je als het ware de wil van de Heer zoeken. En die uitbidden. Als je het niet weet, dan mag je dat zeggen. Maar als je, en dan, wat doet Paulus? Dan zegt hij, opdat hij u geeft. En dan zegt hij in vers 17, opdat Christus door het geloof in uw woning maakt. Dus hij bidt opdat het zal gebeuren. Opdat het zal geschieden. Dus als er een worsteling is in uw leven, of met elkaar, of in de gemeente, wat dan ook, dat we zo leren bidden. Opdat de Heer kan werken, dat hij herstel kan geven. Of dat hij genezing kan geven, of dat hij kracht kan geven, alles wat wij nodig hebben. Opdat, zegt Paulus, telkens weer. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont. Nou, vanmorgen kwam Efeze 2 voorbij. Gelaten 2 vers 20. Dat vind ik zo'n prachtige tekst. Want in onze vertaling staat dat wij geloven in Christus. Maar dat staat eigenlijk in de grond het geloof van Christus. Dat hebben we ook weer ontvangen. Want als je gaat zoeken naar het geloof in jezelf, dan ga je ook weer een beetje graven. Dan ga je een beetje weer in die zandkorrels knijpen en dan lopen ze uit je handen. Wij hebben het geloof van de Zoon, als we de Zoon hebben. Want ik leef toch niet meer? Dat zegt toch de tekst? Ik ben toch met Christus gekruisigd? Volgens Romeinen 6, geloof ik toch? En 2 Korinthe 5. Ik ben toch met hem gestorven? Met hem begraven, maar ook met hem opgestaan. Met hem opgewekt. Nou kun je dat altijd direct ervaren? Nee, maar het is wel een feit. Dus dan krijg je het treintje feit, geloof en ervaring, gevoel. We mogen er gewoon geloven omdat de Heer het zegt. En dan heb je natuurlijk een prediker die spreekt graag van wat hij, dat hij ook kan getuigen dat hij dat beleefd heeft. Maar soms heeft hij het nog niet beleefd, maar dan blijft het feit waar. En dan heb je ook, als je dat woord preekt, dat het ook in jezelf gaat leven. Dan is het voor de prediker en voor de hoorders tot zegen. Christus door het geloof in uw harten woont. He, dus niet af en toe. Niet voor de zondag. Niet voor het begin van de dag en het eind van de dag. Maar hij woont in ons. Dat is een voortdurend zijn van hem. En dat is waar Colossenzen 3 van spreekt. Christus die ons leven is. Hij gaat ons dat meer en meer als het ware, ja, zijn leven in ons uitleven. Nou, daarvoor moeten wij natuurlijk plaats maken. Daarvoor moeten wij sterven. Opdat hij kan wonen en werken in ons. En, zegt Paulus, dat u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Nou, dan weten we als we geworteld zijn. Dan halen we een plant die geworteld is. Die haalt het sap, het eten en het drinken als het ware. De voeding wat hij nodig heeft, haalt hij uit de grond. Nou, zoals Christus onze bron is, dan halen we dat uit hem. En als we het uit hem halen, is het zuiver. Is het zuiver water. Dan is het rein water. Dan is het zuivere liefde. Geen geveinsde liefde, dan is dat ongeveinsde liefde. Maar hij is onze bron. Hij is onze voorziening. Als je daarin geworteld en gefundeerd bent, dan ben je niet af en toe lief. Dan ben je niet lief voor je vrouw als ze ook lief is voor jou. Maar dan ben je altijd lief. Ook naar je broeders, naar je zusters. Ook als ze je onheus bejegenen. Wat soms nog kan gebeuren, want we zijn ook nog onderweg. Hè? Prachtig. Opdat u, daar heb je het weer. Opdat u ten volle, vers 18. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. Kom maar, en u de liefde van Christus zou kennen. Dus je bent eerst in de liefde geworteld, vers 17. En nou zegt Paulus, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat. Je hoort soms een broeder zeggen, ja, maar ik ben voor de waarheid. Nou, dat is goed. En ik zal de waarheid altijd zeggen. Dat is ook goed. Maar als het zonder liefde is, dan breekt het weer af. Dan bouwt het niet op. De liefde van Christus, dus niet de liefde van jou. Niet de liefde van jezelf. Maar de liefde van Christus. De liefde van God. De liefde van Christus, die zuiver is. Die ongeveinsd is, zoals je dat kunt lezen in 1 Korinthe 13. En Paulus die vindt het van belang dat de gemeente, dat de broeders en zussen die liefde van Christus kennen. Hij zegt, want die gaat de kennis te boven. Je kunt het ook lezen in 2 Petrus, we gaan het allemaal niet lezen vanmorgen, anders wordt het te veel. 2 Petrus 1, dan kun je ook zien al die treden van de trap, dat de liefde eigenlijk het hoogste is. Je komt zelfs na de godsvrucht. En ook na de kennis. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Ja, lieve broeders en zussen, dan moeten we toch die gevangeniskleren echt wel uit hebben, of niet? Dan moet je toch niet meer naar binnen kijken. Dan moet je toch niet meer op jezelf kijken. Dan moet je er ook niet aan denken dat je maar een mens bent van vlees en bloed. Of dat je misschien alleen maar lagere school hebt gehad. Kijk, het is altijd scheef. Als we bij de Heren komen, zijn we altijd scheef. We zijn nooit in balans. De een denkt dat hij alles kan en de ander denkt dat hij niks kan. Maar beide zijn fout. Maar het gaat niet meer om ons, het gaat niet meer om jou, het gaat om de Heer. Het gaat om de Heer en dat is wat Paulus ons wil leren. Het gaat erom dat God gestalte krijgt en Christus gestalte krijgt in u. Wij zijn dat lege vat, wat hij wil vullen met zichzelf. En natuurlijk worden we als christen ook meer mens met Jezus. Hij schakelt ons niet uit, hij schakelt ons in. Dus we moeten het goed begrijpen, hij schakelt ons in. Hij gebruikt ons verstand, ons gevoel, ons geweten, alles gebruikt hij. Maar hij is de initiator. Hij is de bron. Hij is het leven, hij kent het doel. Hij weet waarvoor wij geschapen zijn, hij weet de goede werken. Die voor ons bereid zijn om die te doen. Hij weet alle dingen. Deze Zoon van God, die ons zo ontzettend lief heeft. En dan spreekt Paulus hiervan. En daarom begrijp ik wel dat die bidt. Dat wij geopende ogen moeten krijgen. Ik snap dat die bidt. Dat God het zal geven, ons zal helpen om die rijkdom te zien. Om te beseffen dat het echt Gods bedoeling is. Zoals Romeinen 8 dat leert. Dat wij gelijkvormig worden aan de Zoon. Nee, dat is geen prestatie van u. Of van ons. De Heer vraagt niet van ons dat wij iets doen wat wij niet kunnen. Hoe zou vlees en bloed nou ooit dat koninkrijk van God kunnen beërven? Daarom heeft hij ons opnieuw geboren doen worden in de Zoon. En als het nou gaat over die kracht, dan weet ik ook dat het door velen misbruikt wordt. Wij beschikken niet over die kracht, hij beschikt zelf over die kracht. Wij kunnen dat niet meer gaan uitdelen buiten Christus, we zijn in hem. En we moeten blijven in zijn woorden, we moeten blijven in zijn liefde. Maar dan mogen we de evenwicht in zoeken. Om op een juiste manier geleid te worden door de Heer zelf. Dus heel die volheid van God. Paulus spreekt erover ook in Colossenzen 2 dat het de ganse volheid van God behaagd heeft om in Christus woning te maken. En dan zegt hij, jij, jullie hebben die volheid verkregen in hem. Die het hoofd is van alle overheid en macht. Heel eenvoudig, als u in de bus stapt, dan gaat die bus heen waar die chauffeur hem heen brengt. En u gaat mee. Nou, zo is het ook met de Heer. Als we in hem zijn, dan leidt hij onze weg. Wij gaan met hem mee. En hij voorziet ons van alles wat we nodig hebben. Heerlijk is dat we dat meer en meer mogen gaan begrijpen. En dan kunt u voor anderen bidden, zoals Paulus dat doet. En ik denk dat wij als een taak hebben in de gemeente, als ouds of zo, dat we dat zeker moeten doen, ook voor de gemeente. Maar u kunt het ook voor uzelf bidden. Ik heb talloze malen gebeden, Efeze 1. Over die geest van wijsheid en openbaring. Talloze malen. En regelmatig komt dat nog voorbij. En dan bid je opnieuw. Want je hebt het elke keer nodig. Je hebt elke keer eten nodig. Elke keer drinken nodig. Je hebt elke keer de geest nodig. Telkens weer. God die geeft ons geen voorraad vat. Dat hij zegt, nou dan kun je een week vooruit. Nee, het is een leven in de voortdurende afhankelijkheid van hem. Geworteld in hem. Als de rank in de wijnstok. Een voortdurende verbindenis die onderhouden wordt. Door hem, maar ook door ons natuurlijk, omdat we naar hem zoeken. In gebed, of in bijbellezen, of in de gemeenschap met elkaar, of persoonlijk, hoe het ook zijn mag. Dat is Gods plan. Dat wij worden zoals hij. Dat wij worden zoals de Zoon. En ooit heb ik eens gesproken. Met als titel van, blijf niet halverwege staan. Misschien dat sommigen van ons ook opgegroeid zijn in de leer dat het hoogste is dat je gerechtvaardigd wordt. En het is geweldig als je gered wordt, dat je gerechtvaardigd wordt voor het bloed van het lam. Maar er is ook heiliging, er is een voortgang. Er is een opgroeien, een opwassen. En dat wil de Heer doen. Wat heeft hij hier gezegd? Dat zegt hij in zijn woord. Heel de schrift is van God geïnspireerd. Het is niet zo dat wij sprookjes moeten bedenken. Nee, we baseren ons op het woord van God. Dat zou toch wel zijn, lieve broeders en zussen, verlangen jullie ernaar om te zijn als Jezus? Dat je nooit meer een verkeerde gedachte hebt. Dat je nooit meer ergert. Dat je nooit meer zondigt. Nou ja, dat kan toch wel een poosje doorgaan. Het zal toch heerlijk zijn? Ja, dat hebben we natuurlijk geleerd. Dat komt pas als je naar de Heer gaat, als je verlost wordt van deze aardse tent. Omdat het vlees, het zonde woont in het vlees en we zijn nog in het vlees. Ik weet ook niet hoe ver we zullen komen voordat we door de Heer opgenomen worden of komen ontslapen of wat dan ook. Dat weet ik ook niet. Maar het is wel mijn verlangen om te zijn als de Heer. Dus ik weet niet hoe ver we zullen komen, dat predik ik ook niet. Maar ik weet wel dat het Gods bedoeling is. En hoe verder die komt, zo is het heerlijker dat het leven met hem wordt. Kijk maar in vers 20. Want hij is bij machte, God zelf. Die is bij machte te doen, ver boven alles wat we bidden of denken. Ik zeg wel eens, Heer, nou, ik kan best wel heel veel bedenken. En ik kan ook best wel heel veel aan de Heer vragen. En wij mogen bidden voor alle mensen, heel de wereld, toch? We mogen bidden voor een leving, we mogen voor zoveel dingen bidden. En dan zegt hier de schrift, en dan moeten we dan voor waar aannemen, dat doen we ook. Dat hij bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken. Dat gaat er ver boven uit. En dan staat er overeenkomstig, je zou kunnen zeggen overeenkomende met. Dat past bij de kracht die in ons werkzaam is. Nou, dan snappen we wel dat het niet onze kracht is. Het is de kracht van de Heer die werkzaam is in u, in mij. Die werkt in de gelovigen. Hij werkt natuurlijk ook aan de ongelovigen om ze te winnen voor Christus, om te overtuigen van zonde. En waarom is die kracht nou zo groot? Wel omdat het God zelf is. Toch? Jezus is toch in ons? Jezus is toch bij ons? Dat moeten we niet vergeten. Als we niet durven te evangeliseren, ik vanmorgen gehoord, we zijn toch allemaal wel eens bang, of niet, of timide, of zwak. Maar hij is in ons. Hij is bij ons. Als je mensen op je pad krijgt en ze hebben zulke problemen, dat kan, hè. Ja, jij hoeft het niet te weten. De Heer weet het toch. En dan luister je naar de problemen van die mensen, maar je luistert ook naar de Heer. Heer, wat moet ik zeggen? Wat moet ik doen? Wat moet ik zwijgen? En dan geeft de Heer wijsheid. Het staat ergens in de schrift, er was een wijs man in de stad en ze hebben hem niet naar hem geluisterd. Anders had hij de stad kunnen redden. Dat is niet het intellect, dat is de wijsheid van God, de wijsheid van Christus. Dus die kracht van God zelf, die is werkzaam in u, in mij. En om dat nou te geloven, daarom buigt Paulus zijn knieën. Voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. En je hoort wel eens, het gebed is de motor van de gemeente en het gebed is de ademhaling van de gemeente. En ik heb zelf ook verschillende boeken over gebed. Maar bidden moet je vooral doen, denk ik. Ik spoor me daar zelf ook regelmatig toe aan. Ik kan nog wel een boek lezen over gebed. En nog één. En nog één. Maar bidden moeten we vooral doen. En je ziet hier wat het bij Paulus uitwerkt. Op dat. En dan het laatste, dan roept Paulus nog uit natuurlijk. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik wil nog één tekst met jullie delen, het 1 Korinthe 1. Ik maak altijd papier en dan zet ik een hoop tekst op. En ik vergeet vaak te kijken op mijn papier. Maar goed, dat is ook niet zo van belang. Maar 1 Korinthe 1, vanaf vers 4. Ik dank mijn God altijd voor u, zegt Paulus. Dan is hij weer bezig, dan weten we weer hoe hij bidt, hoe hij dankt. Vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. Altijd in hem, hè? Altijd in de Zoon, altijd in Christus. En wat zegt Paulus hier dan? U bent namelijk in alles rijk geworden in hem, in alle spreken en alle kennis. En als je dan die Bijbel een klein beetje kent, dan zeg je, Paulus, hoe kom je erbij? Want in vers 10 begin je er al over, dat ze aan het ruzie maken zijn. Dus dan gaat het erom dat deze mensen, die zijn alles rijker worden en alle woord en alle kennis, maar ze doen er niks mee. Ze gaan verder in het vlees. En ook 1 Korinther 3 gaat Paulus daar verder over. Je bent nog vleeselijk. 2 en 3, je bent nog vleeselijk. Je bent nog onmondig in Christus. Ik heb je die rijkdommen willen geven, maar ik kon het niet. Ik heb je vast voedsel willen geven, maar ik kon het niet. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde in het feest. Hoewel die veel meer kunnen hebben blijkbaar over die rijkdommen van Christus. Dus wie de Zoon heeft, die heeft echt het leven. Dan heb je alles ontvangen. Maar je moet leren om daaruit te leven. Naarmate, vers 6, naarmate het getuigenis van Christus onder u bevestigd is, zodat u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht, God zal u ook bevestigen tot het einde toe, wat een geloof heeft deze broeder gehad. Hij is nu bij de Heer natuurlijk, tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. Heel die volheid van God waar we het over hadden in Efeze 3. God is getrouw, door wie u geroepen bent, tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Dan wil ik nog één tekst met u delen uit 1 Korinther 2, één bladzij verder. Dat is een tekst die mij enorm bemoedigd heeft. Ik heb vaak tegen de Heer gezegd, vroeger zeg, Heer, ik heb genade nodig om die genade van u te begrijpen. Om die te ontvangen. Ik kan er niet bij. Want toen kende ik dit woord nog niet. 1 Korinther 2 vers 12. Wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat we zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Deze geest van God, de Heilige Geest, de geest van Christus, die is gegeven om ons te leren wie we zijn geworden in Christus. En wat onze erfenis is, wat onze rijkdom is. Hij is gekomen, zegt de Heer Jezus in de brief van Johannes 14 en 16, om het uit het mijne te nemen en het u verkondigen. Broeders, zus, God heeft voorzien in alles. In alles wat u nodig hebt, in dit leven en in het toekomende leven. En dat mogen we leren ontdekken. Leren uitpakken, als het ware. Leren ontvangen. Heren, laat het me zien. Zullen we samen ook danken? O Hemelse Vader, wil u danken, Heren, voor de rijkdom van uw woord. Vader, wil u danken voor de rijkdom die er is in Christus Jezus, onze Heren. Vader, wil u danken dat u ons gratie hebt verleend. Dat u ons verlost hebt, Heren, van de macht van de zonde. Van het koninkrijk van de duisternis. Vader, we waren allemaal op weg naar de hel, maar u hebt ons gered. En u hebt ons geroepen. En ik bid, Heer, dat u ons ook gereed maakt. Gereed, Heren, om te leven tot eer en glorie van uw naam. Vader, wil u ook danken, niet alleen voor de Zoon, maar ook voor de Heilige Geest. En dank u, Heren, dat hij ons zal leiden in alle waarheid. Dat hij ons wil onderwijzen. En dat hij ons die dingen wil openbaren, God, die we met ons verstand niet grijpen kunnen. Vader, ik dank u voor mijn broeders en zusters hier. En ik bid de zegen, Heren, voor deze gemeente hier in Ermelo. En Heer, dat ook het gebed van Paulus, wat we vanmorgen gelezen en bestudeerd hebben, in Efeze 3 ook werkelijkheid zal worden hier, in de gemeente, uw gemeente, in Ermelo. In Jezus' wonderbare naam. Amen.